Daar zijn we weer, Daniel. Goed om je weer te zien, kerel. Dat is toch ook weer fijn om terug te zijn in Nederland na zo'n heerlijk maandje aan de Costa del Sol in Spanje, moet ik zeggen.
Jij zit helemaal te rillen daarnet, hè? Gewoon in je jasje.
Ja, het was een beetje koud. Ja, de hele dag 30 graden. Dat is toch een beetje een beetje frisjes.
Maar hoe dan ook, welkom terug, Thijs.
Dank je.
Ja, alle dingen die we de afgelopen tijd tegenkwamen, online of zeg maar mensen die dingen tegen ons verteld hebben, hebben we gewoon eigenlijk een beetje buiten de uitzendingen, de podcast, om naar elkaar geappt. Het is een beetje old school.
Ja, dat was leuk. Ja, er zaten wel echt pareltjes tussen mensen. Ik bedoel, we zijn natuurlijk een paar weken tussenuit geweest. Maar welke hersenspinsels had je dan nog niet met mij gedeeld? Om even de luisteraars te verrassen vannacht.
Nou, weet je, ik ben nogal, zoals je weet, een associatieve denker.
Ja,
weet je wel,
zeker. Ja.
Ik was aan het nadenken over ons thema voor vandaag. En toen kwam ik even op iets heel anders. Hè? Even een terzijde, zeg maar.
Oh, nou, bring it on, zou ik zeggen.
Eilanden zijn eigenlijk best wel bijzonder.
Dus jij bent niet op een eilandvakantie geweest, toch?
Nee.
Vele mensen zaten de afgelopen weken op Texel of Terschelling of Ameland. Maar goed, een eiland heb jij het weer over.
Ja, klopt.
Geïsoleerd gevoel. Iedereen kent elkaar een beetje, klopt, op dat eiland. Soms een beetje vijandig naar de buitenstanders. Je zag het ook aan de Engelsen bij de Brexit.
Ja.
Eilandvolk is toch wel altijd een beetje apart volk. Daar heb je wel gelijk in. Vleugje inteelt, denk ik, soms een beetje.
Dat klopt ook wel. Wist je dat er in IJsland trouwens een app is met de naam Islendiga? Die moet voorkomen dat je in bed belandt met een achternicht of een verre oud-oom.
Echt? Ja. Dat is op zich wel handig. Zouden ze misschien in Volendam of Spakenburg ook wel kunnen gebruiken. Al zijn dat dan natuurlijk niet echt eilanden.
Niet
wel geïsoleerd, maar...
Kijk, de tips vliegen je al om de oren. Maar oké, dus die eilandmentaliteit. Hè. Een ander eiland was het de laatste tijd veel in het nieuws. Jamaica.
Bob Marley. Misschien van onze hackerheld van weleer, hè? Marcus Hutchins.
Ja, the guy who saved the internet.
Exactly. Of natuurlijk the fastest man alive. Een soort van The Flash, Usain Bolt. De snelste man op aarde.
Ja, dat is alweer een beetje oud nieuws, hè? Onze Usain is al gestopt en zo.
Ja, oké. Maar weet je, wat dus wel vrij actueel is, kom ik even met een nieuwtje, is dus dat Usain Bolt is vader geworden.
Oh, echt waar?
En weet je hoe hij zijn dochtertje heeft genoemd? Ja, dit is hoe hij zijn dochter genoemd heeft. Olympia Lightning Bolt.
Ja, echt waar? Oh, wat goed. Wat een held is het toch ook altijd weer. Maar goed, Jamaica. Een eiland met evenveel inwoners als, nou, pak een beet Noord-Brabant.
Ja, weet en je evenveel alcoholconsumptie als de gemiddelde mensen op Terschelling.
Ja, ze houden van hun rummetje. Ja, toch? Een rummetje houden ze
Havana.
Van.
Havana.
En een beetje...
En een beetje porras, of hoe noem je dat ook weer in het Nederlands? Joints.
Een beetje blow, ja. Nou ja, en nu heb je dus Kamala Harris. American Senator for California. Voormalige aanklager en dus dochter van een Jamaicaanse vader.
Ah, dat is die running mate naast de hoogbejaarde Joe Biden. Met Kamala Harris gaan we dus van Obama op Hawaii gaan we dus naar Jamaica. Weer een eiland.
Ja.
Wat ik begreep van Kamala Harris is dat ze ook een flinke reputatie is als ze de democratische attack dog, toch? Die bij de zogenaamde Senate hearings kandidaten van Trump behoorlijk scherp heeft kunnen ondervragen.
Even een kleine disclaimer voor deze aflevering, want je hoort heel veel mooie Amerikaanse bullshit bingo termen langskomen. Maar goed, alvast excuus. Maar goed, Thijs, dan zijn we dus inderdaad, hè, want toch uitgekomen bij het onderwerp van vandaag.
Even een lange introductie.
Ja, het eiland, ik moest even uit mijn systeem. Maar ik geef toe, het is gewoon best wel een lange omweg, maar we gaan het dus niet hebben over IJsland, UK of Jamaica, maar over de US of A, weet je wel.
Dat is ook leuk.
Ja, het is hartstikke leuk. Ik bedoel, ik ben er vaak geweest en we kijken naar Trump en TikTok en we kijken ook hoe Big Tech met elkaar vecht en hoe Fortnite steeds in de
vijver gaat. Lekker al die Engelse termen. Is leuk. Leuk voor onze internationale luisteraars.
En we kijken even naar de Amerikaanse favoriete hobby, voetbal. En dan de variant, hè, dus niet voetbal, de voetbal, niet de Britse, maar dan de variant met helm op.
Hell yeah. America, the land of the free. The American dream. Ja, ik zie dat helemaal vol, hoor.
Ik zou er zo een musical over kunnen schrijven.
Ja, nou, dat zou ik best kunnen doen, ja.
Maar goed, dus de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op 3 november van dit jaar. En ga er maar van uit dat we maandenlang niks anders gaan horen dan Trump, Biden, Kamala Harris en corona natuurlijk.
Oh ja, is dat ook een presidentskandidaat?
die zou winnen,
Trump,
denk ik.
En corona. Ja, dat zou best leuk kunnen.
Die verslaat iedereen.
Ja, dat kunnen zomaar eens de meest gegoogelde woorden zijn van het afgelopen jaar. Mike Pence, niet te vergeten. Trump's running mate. Gaan we denk ik ik iets minder over horen. Maar goed.
Wie?
Ja, nee, niet meer. Ik ben trouwens wel benieuwd of met die komst van Kamala Harris, die als donkere vrouw natuurlijk helemaal past in deze tijd, hè, van Black Lives Matter en Empowerment of Women, nou, noem het maar op, nu iedereen weer een soort blinde vlek gaat roepen dat Joe Biden makkelijk gaat winnen. Nou, zo ging het volgens mij de vorige keer een beetje fout.
Ja, dat is echt oppassen geblazen. En Sleepy Joe noemt Trump hem. En ja, omdat Biden soms ineens heel warrig kan zijn en ja, zijn verhaal ineens helemaal de andere kant op gaat. En ja, en zijn ouderdom maakt deze verkiezing ook nog weer extra pikant.
Hoe oud is die gast? 78 of zo? Bijna 80?
Dik in de 70. Ja. En ja, Biden heeft min of meer aangegeven slechts voor één term van 4 jaar te gaan.
Ja, logisch, want anders is hij dood.
Dat heeft hij van tevoren al een beetje ingecalculeerd. En, nou ja, en dan wordt zijn vice president, zijn VP, toch belangrijk, denk je niet? En ja, en om dat argument kracht bij te zetten, wil ik toch weer even een film verwijzing doen.
Het is toch een beetje een vast onderdeel aan het worden, maestro. Het is toch wel leuk ook, hè? Maar welke film denk je dan nu aan? Dat is toch wel mijn grootste vraag.
De film Vice.
Ja.
En we hebben in die film kunnen zien hoe machtig een vice president kan worden onder een zwakke president, hè? En ja, het gaat over de tijd dat Dick Cheney vice president was onder George W. Bush Jr. Doodeng, die periode. Dat vergeten we toch wel eens, weet je wel. Echt, nu is Trump...
Al die oorlogen.
Precies.
Gulf War number one and two.
Maar heb je die film ook gezien?
Ja, ik moet zeggen, wel echt een goede film ook. Voor de mensen die hem dus niet kennen, ga hem zeker ook in deze tijd van verkiezingen kijken. En het is een film uit 2018, dat is een beetje mijn tijd, hè? Met Christian Bale.
Die toen je nog jong was.
Toen ik nog jong was. Twee jaar geleden. Toen ik nog net 30 was.
Ja.
En hij is ook te zien op Amazon Prime. Maar Daniel, als we dan toch hebben over Amerika en machtsspelletjes, hè, dan wil ik ook even een bruggetje slaan. Jij als vader van een Fortnite-spelende zoon, Govert, die ongetwijfeld heb jij met hem het nieuwe reclamespotje gezien van Fortnite Against Apple. Daar zit ook wel een verhaal achter waar we dit jaar denk ik nog wel wat meer over gaan horen. De rol van Amerikaanse techbedrijven, je zei het al, in ons dagelijks leven wordt steeds groter. Hoe zit dat verhaal? Jij kunt dat vast beter vertellen dan ik.
Ja, nou, dit is wat mij betreft het spotje van het jaar. En niet...
Zo, nou, ja. Lekkere statement.
Nou, dat is een behoorlijk statement. En niet vanwege de originaliteit of de creativiteit van het idee, maar de impact van alles eromheen, weet je wel. En Fortnite is dus een spel dat wordt uitgegeven door Epic Games.
Mooi ook in deze tijd, Epic.
Epic Games. Ja. Die onder andere ook spellen zoals Assassin's Creed, Grand Theft Auto uitgeeft. Maar Fortnite is veruit het bekendst met, nou ja, volgens mij iets van 350 miljoen spelers in de hele wereld.
Ja, bizar, hè? Ja, ik was wel fan van Assassin's Creed. Dat speelde ik altijd wel. Met Ezio Calcitore of Calditore. Zoiets heette die, geloof ik. Maar ik ben dan ook iets van een andere generatie. Ik moet zeggen, ik heb Fortnite echt nog nooit gespeeld.
Ja.
Inmiddels is het Epic Games ook wel een Epic player aan het worden op het gebied van online content, vind ik.
Trouwens wel, ik heb nu echt al tig keer meegekeken over de schouder van mijn zoon. En Fortnite, het is wel een bijzonder spel. Ik bedoel, het heeft een beetje Hunger Games-achtige zeg
moet
maar
iedereen
sfeer.
Uitroeien en dan begin je weer opnieuw.
Nou ja, maar het is wel, je moet mensen killen, zoals mijn zoon zegt. Maar
mooi.
Het is, ja,
hij is 9 toch, of niet, inmiddels?
Ja, precies. Maar het valt mee qua gore en qua hoe ranzig het is of zo. Het is allemaal best wel een beetje... Nou,
de Groundhog Day of Killing. Dus als je doodgaat, begin je gewoon weer opnieuw.
Maar
flik je uit de lucht.
Ik ga het eventjes uitleggen hoe dat precies zit met dat spotje. Ik zag trouwens op de parkeerplaats bij de hockey, zag ik een vriendje van Govert, mijn zoon. Die zag ik aan hem uitleggen hoe het precies zat met Apple en Fortnite.
Dat was echt...
Ik zat echt zo te luisteren. Ik denk, het klopte niet helemaal.
The new generation.
Het was echt wel lachen. Maar goed, nou ja, wat je dus moet onthouden in dit hele spel, is dat Fortnite is gratis. Dat kan je gewoon gratis downloaden. Je komt er gratis in. En je kunt gewoon beginnen met spelen. Maar als jij dus gave skins wil, zoals dat heet. Dat zijn leuke pakjes en leuke hoedjes. En dan ben je weer verkleed als Batman. Hebben ze daar weer een soort licentie van. Of je bent weer verkleed als een andere superhero. En met kerst ben je verkleed als kerstboom. Weet je wel. Nou, dat is echt gewoon...
Ja, goed, lijkt me lekker praktisch spelen ook.
Nou ja, en wat ook heel beroemd is natuurlijk de dansjes. Je kunt dansjes downloaden. En daar moet je dus allemaal voor betalen. En daar
slim.
Komt het.
Ja, ja.
En voor de kinderen gaat het hier om. En ik zou dan zeggen, nou ja, maak het uit. Ga gewoon in je blote kontskin. Ga gewoon lekker iedereen doodschieten. Maar dat
Adam and Eve skin. Mooi.
Dit is ook weer een beetje avatar met je image en zo.
Ja.
Maar goed, je kan dat spel downloaden via de gameconsole. Dus via een Nintendo, PlayStation of de Xbox. Maar een hoop mensen spelen het ook op hun device. Dus op hun laptop, een tablet, telefoon, van Apple. En nou komt het. Apple heeft Fortnite in augustus uit de App Store gesodemieterd.
Ze zijn geband.
Ja, ze zijn gewoon eruit gegooid. En waarom? Omdat Fortnite in hun spel de spelers een optie had geboden om direct de aankopen bij Fortnite te doen en dus niet via de Apple Store.
Oh, wat een boefjes. Het is toch wel logisch dat ze dan een beetje worden verwijderd. Ze overtraden de policy van Apple en worden er gewoon een beetje gestraft. Voor de goede orde, wat je net vertelde, gebeurde dus ook met Google Play, las ik. Zeg maar de App Store van Google voor Android devices. Dus ze zijn overal een beetje uitgeflikkerd.
Nou ja, dus dit was dus ook het eerste wat ik dacht toen ik het las. En ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen het nieuws wel hebben gelezen. En ik weet niet of iedereen weet hoe dat er precies achter de schermen aan toe ging. En kijk, ze overtraden de policy van Apple. En dus dat klopt. Maar zij trekken dus Epic Games, trekt de discussie naar een heel ander level. En dat doen ze op een eigenlijk best wel slimme manier. Of uitgekookt, sluw moet ik misschien zeggen. Dit was alles namelijk van tevoren was dit gepland.
Ja, dat wist ik dus ook niet.
Ja,
dat,
het is dus een valletje wat ze hebben gezet. Waar Apple dus met open ogen is ingetrapt. En ze hebben dus expres de regels overtreden, waardoor Apple haar macht zou laten gelden en hun eruit zou gooien.
Ja, maar wacht even. Hoe dan? En wat is het doel? Wat schieten ze ermee op? Ze verliezen toch op deze manier enorm veel spelers en die zijn dan nu toch gewoon heel erg boos? Die kunnen toch niks?
Nou ja, kijk, ze wisten dus dat het ging gebeuren. Dus ze hebben daar dus rekening mee gehouden. En waar ze dus op rekenen, is dat ze uiteindelijk als winnaar uit de bus gaan komen. En dat iedereen die aan dit spel verslaafd is, en dat zijn er nogal wat.
350 miljoen, precies, hebben we net gezegd. Ja.
Nou ja, dat die dus uiteindelijk toch wel het spel willen blijven spelen. Die zijn gewoon verslaafd. Die gaan gewoon echt een andere manier vinden. En de dag dat Apple Fortnite eraf knalde, trad er direct een plan in werking. En allereerst sloegen ze terug met een rechtszaak, echt gewoon die dag of de dag daarna, waarin ze Apple beschuldigden van machtsmisbruik.
Nou, dat snap ik wel.
Nou ja, oké. En dan lanceren ze vervolgens een hashtag met hashtag Free Fortnite en brengen een commercial uit die je echt kan zien als een rechtse directe op de neus van Apple. Heb jij hem gezien?
Ja, nee. Ik bedoel, dat moet ik zeggen. Jij zei het al, jij introduceerde als de commercial van het jaar. Was echt wel schitterend. Het was een soort parodie op de beroemde 1984 commercial. Toen was ik net 1, dus die heb ik, die heb ik gemist. Maar,
ja, okay.
Maar waarmee Apple eigenlijk in de jaren 80 hetzelfde deed. Hè? Ze deden een soort van, gingen in tegen de macht van de toenmalige reus IBM van Bill Gates. En waarop een soort donker figuur een zaal met verplichte toeschouwers indoctrineerde. En alleen deze keer zien we dus geen man, maar zien we een pratende appel op het scherm. Hè? Leuke verwijzingen
evil
naar
Apple.
Apple.
Ja.
Evil Apple.
Ja.
En in deze spoef gooit dus een kleurrijk personage uit het Fortnite-spel, in dit geval ook een vrouw, op dezelfde manier met een soort pickaxe, met een mega bijl, dat je die dus in het spel kunt gebruiken.
Ja.
Het scherm kapot. En het is een vorm van reclame die je niet zo heel vaak ziet bij commerciële bedrijven. Eigenlijk keihard, bam, keihard er tegenin.
Ja, en dan eindigt het filmpje met de tekst: Epic Games heeft het App Store monopolie getrotseerd. En als vergelding verwijdert Apple Fortnite van een miljard apparaten. Doe mee met de strijd om te voorkomen dat 2020 1984 wordt.
Ja, ik vind het briljant hoor. Echt.
Ja. Nou ja, en dan dus inderdaad hashtag Free Fortnite. En je moet dus bedenken dat Epic dus dat spotje klaar had staan. En het komt ongeveer op dezelfde dag uit. En het is niet een relletje. Het is gewoon een oorlogsverklaring.
Maar ja, weet je,
ze gaan de oorlog aan.
Nogmaals, de vraag die ik dan heb is: wat schieten ze nou mee op? Het is toch redelijk riskant om dit te doen? En hebben ze genoeg geld om überhaupt die rechtszaak te winnen?
Ja, nou, ze hebben uiteindelijk niet zoveel geld als Apple en Google. Maar weet je wat? Het getuigt ook van ballen. En Fortnite heeft de tij mee. En ik denk dat daar een beetje het antwoord zit. Big Tech staat dus zwaar onder druk van alle kanten. Dus ook van mededingingsautoriteiten in Europa. Omdat alles moet via die Apple Store, alles moet via Google Play. Maar ook in Amerika zijn ze daar heel erg mee bezig. En ja, de overheid voert sowieso de druk op Silicon Valley. Maar recent ook bij een ander topic, het verspreiden van fake news. En voor Fortnite gaat dit natuurlijk ook echt 100% om geld, laten we wel zijn. Maar ze maken de discussie dus principieel van karakter. Hè? En
interessant.
Ja, en de actie en communicatie past ook volledig in soort van het anarchistische karakter van het spel. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer grappig. Jongeren die vinden dit geweldig, die vreten dit op. En het zou mij niks verbazen als ze dus inderdaad, wat ik eerder zei, massaal hun Apple en Google device in de hoek laten liggen en switchen naar een PlayStation of Nintendo of een Xbox. En dan gaat het dus Apple uiteindelijk ook heel veel geld kosten. En ze kunnen dan eraf gooien, maar uiteindelijk gaat dat dan heel veel poen kosten. Epic Games is een van de weinige partijen op dit moment die dus naast die andere grote techpartijen een vuist kan maken tegen deze giganten. Dus dat wordt nog spannend. Ja,
en zoals jij hebt me verteld, lijkt het er wel op alsof dit nog wel jaren kan gaan duren, toch? En weet je, we hebben het dus vandaag over de VS, maar op het front van machtspelletjes, is er ook wel meer gaande dan alleen Epic Games en Fortnite. Kijk, onze vriend Donald Trump heeft onlangs het Chinese TikTok en WeChat de wacht aangezegd. En in een presidentieel besluit heeft hij gezegd van: nou, alle transacties van Amerikaanse bedrijven met ByteDance, hè, dat is dus het bedrijf wat de eigenaar is van TikTok, verboden. En volgens hem is het dus ook een bedreiging voor de veiligheid van Amerikaanse burgers dat China toegang heeft tot de gegevens van miljoenen Amerikanen. Daar is die weer, de spyware discussion. En er zijn dus nu ongeveer 100 miljoen Amerikaanse gebruikers van TikTok die nu langzaam verdwijnen van het platform. Ja, dat is wel interessant.
Ja. Nou ja, en door de coronacrisis is het dus echt een explosie geweest. Echt een megagroei geweest van gebruikers. En al die kinderen van 10 jaar en ouder, die lopen dan door hun huis heen en oefenen de dansjes. Mijn dochter die staat dan weer op de trap en dan staat ze weer bovenop de tafel en dan weer in de tuin op de trampoline, onder de douche. Het lijkt wel een soort van soort zombie bijeffect van COVID-19. Maar goed, zelfs onze prinses Alexia doet eraan mee.
Oh, je bedoelt de lekkerste van de drie. Grapje mensen. Ik bedoel dat kleine knipoog naar mede-podcastmaker Sander Schimmelpenning in de Zelfs-podcast, die door deze uitspraak door het stof moest. En nog een kleine sidestep. Ik was dus in Spanje en toen zag ik dus dat een meisje in Egypte, die was opgepakt voor de dansjes die ze deed op TikTok, dat het net te veel aanstootgevend was. En dat ze haar lichaam niet zien. Die moet dus 2 jaar de cel in. Dat kan ook dus, weet je wel. We kunnen dus klagen over TikTok, maar je kunt er ook gewoon in Egypte de 2 jaar voor de cel in gaan. Maar goed.
Nou, precies. Maar goed, onze Sander was inderdaad in het nieuws, want hij stopte bij Op1. Dus ja, dat is ook nog.
Gaf hij ook nog aan in zijn podcast ook, hè?
Ja, ja. Nou, dus ook, ik weet niet of dat ook al eerder is gebeurd, dat er een bepaald soort van zo'n mededeling dan via een podcast.
Hij zei, tv heb ik niet nodig. Nou, dat begrijp ik. Ja, nou, dat is interessant.
Maar goed, dat is de Zelfs-podcast. Hè. Dat is dus eigenlijk na ons de grootste podcast van Nederland.
Precies,
toch?
Ja, exact.
Nou, oké. Maar goed, ik luister regelmatig. En bedreigingen die hij destijds kreeg, dat was natuurlijk echt...
Ja, dat is wel heftig. Ja.
Maar goed, onze Sander Schimmelpenning is ook wel iemand die houdt van de balkaatsen. En dan kan dit af en toe wel gebeuren. Maar goed, er is dus ook wel weer... We hadden het over de gekke dansjes. Maar in deze gekke dansjescrisis is er ook wel... gloort er ook wel een beetje hoop, toch?
Ja, want het lijkt wel alsof het de redder of the nation is, hè? Bill Gates, die is natuurlijk bezig met een vaccin. Dus hij gaat ons redden van corona. Maar Microsoft is dus nu ook in de onderhandelingen gestapt om TikTok over te nemen. Dat is ook wel weer interessant. Loopt nog een beetje stroef. Het is lastig om het Amerikaanse deel te splitsen van China. En ja, Microsoft wil natuurlijk de wereldwijde rechten hebben. Dat snap ik ook wel weer. Want voor Microsoft is deze move vooral een manier om Google een hak te zetten. Aangezien TikTok natuurlijk gebruik maakt van de megaservers van de Google Cloud. Ja, dat is weer een big tech war. Het lijkt wel alsof overal een beetje oorlog gaande is, toch?
Nou ja, en ik las ook dat Microsoft uiteindelijk Epic Games steunt in hun gevecht. Dus dat is natuurlijk ook...
Oh ja, dit is een soort van Bill Gates strikes back na 50 jaar. Wat is het, 40 jaar?
Ja, precies. Dus dat is ook wel weer... Dat doen ze dan ook wel weer slim. Maar ja, weet je, er speelt dus uiteindelijk nog meer. Hè? Je had het net over de big tech war. Ook India speelt hier een rol
ook
in.
Ook niet een klein landje.
Nee. Weet je, en in juli waren er dus grensconflicten tussen China en India, hè, geopolitieke spanningen. En het voor het eerst sinds jaren vielen daar ook doden aan de grens. Er zijn Indiaanse grenswachten neergeknald en over en weer werd er geschoten. En een van de reacties van India was om een aantal Chinese apps te verbieden, waaronder TikTok. En ja, je moet je voorstellen dat er vanuit India sinds 2016 al 660 miljoen downloads daarvan zijn geweest. Dus dat was echt ook een groot verbruiker. En dan wordt het ineens verboden in India.
Ze hebben het wel zwaar, TikTok. Hè? Ik bedoel, ze waren natuurlijk de groeiende factor, maar nu zijn ze een beetje de dalende factor. En ja, dus wat je zegt is dat Trump hier ook een kans zag om mee te springen met India eigenlijk. En hij dacht, nou, ik ga gewoon mee met de Indianen.
Maar het is ook wel Indiaanse weer mens. Grappig dat dan zo'n heel vrolijk appje, dat dan een machtsmiddel, een wapen geworden is in feite. Ik zal je dan nog wat anders vertellen. Trump is dus echt mega populair in India.
Ja, dat zou je ook niet verwachten,
nee,
toch?
Dat zou je niet verwachten. En dat heeft dus vooral te maken met het feit dat hij zich vanaf het begin dat hij begon aan zijn presidentschap heel hard heeft opgesteld tegen China. China. Weet je, zegt altijd China.
China.
En dat al een soort als gezamenlijke vijand samen met India heeft neergezet. En dan komen we dus weer bij de Amerikaanse verkiezingen.
Ja, cirkels rond.
Ja,
er zijn de wereld rondgegaan.
Nou ja, er zijn dus bijna 4 miljoen Indian Americans of Amerikanen van India's afkomst. En dus naast Jamaica heeft Harris ook Indiase roots. Maar de vraag is dus of de Amerikanen van Indiase afkomst, die 4 miljoen, toch niet liever Trump hebben. Die namelijk heeft laten zien het moederland te supporten. Dus dat is ook nog echt
dus
een factor.
Dus de battle gaat dus weer op een andere doelgroep verder. Eigenlijk best wel interessant. Hey, maar Daniel, niet alleen Amerikanen zijn goed in deze Amerikaanse spelletjes. Wij Nederlanders beginnen dat ook steeds beter te leren.
Oh.
Er is namelijk een Nederlandse stichting genaamd The Privacy Collective.
Lekker Nederlands ook.
Ja, die zijn 2 rechtszaken gestart in Amsterdam en Londen tegen Oracle en Salesforce. Het lijkt een soort massaclaim te worden, of voor de zoetkijkers onder ons, a class action lawsuit.
Ja, Mike Ross is er dol op, hè? Class action lawsuits. En die heeft zelfs het kantoor van Harvey verlaten om met Rachel juist dit soort zaken te gaan doen in Seattle. Oeps.
Ja, dat is leuk. Spoiler. Heb je nu verklapt? Nou, de 5 seizoenen kun je overslaan, dames en heren.
Laat maar zitten. Nou, dat was het. Wel echt lekker Amerikaans. En over Amerikaans, hè, dan hebben we het vandaag over. Ik heb nog een oer-Amerikaanse Netflix-tip.
Ah,
Thijs.
Leuk. Kijk ik weer naar uit.
Ja, ik ben al een aantal weken helemaal verslaafd. En ik heb ze al allemaal gezien aan Last Chance You. En ik ben zelfs, ik vond het zo tof dat ik aan een volgende serie ben begonnen. En dat is QB1 van de regisseur Peter Berg. Ook al bekende regisseur.
Ah, kijk eens aan.
Ja, het is een documentaire serie over echt zeg maar de onderkant van de Amerikaanse sport en dan de grootste sport American football. En heb jij dat gezien die serie?
Ja, nou ik ben naar jouw tip ben ik er wel inderdaad mee begonnen. Jij zei dat tegen mij en ik vond het wel fascinerend om te zien hoe dus in al die kleine dorpjes met een paar duizend inwoners zoals Scuba in East Mississippi of Independence Kansas mega stadions en faciliteiten voor miljoenen euro's worden gebouwd voor dat junior college football, hè, om die gasten op te leiden voor de big leagues. En dat junior college is dus de school na high school voor iedereen die Amerika niet kent. En normaal gesproken komen er in zo'n school allemaal lokale jongelui binnen, toch?
Ja, precies. En dat is eigenlijk het grappige van die serie. Want je ziet zeg maar small town USA met kleine huisjes of een arme wijk, wat dan een beetje afgebladderde kleine verlaten stadje met zo'n mega modern stadion met AstroTurf en alles is helemaal gelikt. En het is echt een soort van mensenhandel. En daar worden al die jonge Amerikaanse gastjes
worden gedrilled.
Ja, weet je wel. Maar goed, tegenwoordig zijn dus die soort van lokale colleges, junior college, JUCO heet het, junior colleges, die worden die worden als een soort laatste kans gebruikt voor getalenteerde sporters. Die
ja,
eerst...
daarom ook last chance.
Ja, nee, precies. Ja. Ja, die waren dan aangenomen bij echt een grote universiteit. Hè? Want dit zijn de one-year schools en dan heb je de universiteit, dat zijn four-year schools. En dan hebben ze daar een beurs gekregen, maar die hebben dan vervolgens, het zijn natuurlijk jonge gasten, hebben iets geflikt. En die zijn er vervolgens uitgegooid. Die hebben gebloot of die hebben misschien, weet ik veel, iets gejat ergens of die hebben iemand op zijn bek geslagen. En dan worden ze vervolgens, krijgen ze scholarships kwijt, worden ze eruit gegooid. Maar dan heb je nog steeds van dit soort JUCO's die op zoek zijn naar dit soort gasten om toch nog hun een laatste kans te geven en vervolgens een heel goed voetbalseizoen te draaien. Ja. En deze jongens komen dus vaak van duizenden kilometers verderop in Amerika uit arme gezinnen, maar extreem veel sportief talent. En ik bedoel vaak niet zo heel goed op school. En ja, door een stap terug te doen hebben ze nog één kans om de top te bereiken. Maar ja, ze moeten dus inderdaad die studiepunten halen. En vaak is dat dan nog het lastige. Soms kunnen goed rennen, kunnen goed gooien, maar ze kunnen niet zo goed leren. En slechts 1 op de 100 van deze gasten die haalt de NFL.
Ja, doe me een beetje denken aan die film Coach Carter. Dat was dan een basketbalfilm. Maar het voelt een beetje als deze show gaat een beetje over het afvoerputje van de topsport in Amerika,
ja,
toch?
Ja. Nou ja, precies. En dus tegelijkertijd staan er dus bij dit soort velden, staan dus tientallen scouts van al die universities en waarschijnlijk ook al van de NFL, die staan langs die velden met een kladblokje en die staan te kletsen en die kennen al die gasten en die proberen ze al een beetje te paaien. En de beste van die jongens, die krijgen 20 aanbiedingen en die moeten gewoon overgehaald worden met cadeaus. En dat zal vast ongetwijfeld allemaal illegale shit.
allemaal auto's. Ja, precies. Getune bakken. Ja.
Maar goed, en wat ik zeg, dat Small Town USA is een geweldig. De barbershop en de homecoming wedstrijden, dat ze dan optocht doen en een kermis en dat soort dingen. En wat ik zei, het is ook een beetje triest, hè, van die spierbonken die helemaal worden uitgescholden. En ik vind het ook wel echt leerzaam voor, je hebt natuurlijk de discussie gehad over de turners hier in Nederland, over hoe jonge mensen vaak worden, bijna worden mishandeld.
Heb ik gezien trouwens, heb je die, dat is ook nog een verwijzing, Athlete A, heb je hem al gekeken?
Nou, ik heb de trailer gezien, ik heb
best
hem nog
wel,
niet.
Best wel heftig hoor, om te kijken hoe dat in bij USA Gymnastics aan de hand werd, aan de kaak werd gesteld. En wat die dokter gewoon 500 meisjes heeft misbruikt tijdens fysiotherapie. Was best wel een aanrader om te kijken.
Ook. Nou ja, en ik denk dus, werkt natuurlijk ook bij de Johan Cruijff Academie, geeft ook les aan jonge sporters. En ik denk dat eigenlijk iedere startende coach deze series moet kijken. En niet alleen om daarvan te leren om dat zo te doen. Maar je leert toch. Kijk, je kunt niet helpen dat je in sport, dat je af en toe iemand wil motiveren. Of dat je gewoon echt flink je stem verheft of zo. Maar waar ligt de grens, weet je al? Dus dat, ik vind dat wel heel erg interessant. Hè?
Ja, weet je, en al deze dingen, dat intrigeert me eigenlijk wel. Hè? Ik bedoel, als we dan heel even teruggaan naar American Football. Dat tactische deel, weet je, de strategie, het outsmarten van de defense. Ik bedoel, ik heb niet zo heel veel met de sport, maar ik vind het wel qua complexiteit net iets hebben met cricket. Hè? Daar snap ik eigenlijk heel weinig van. Hè? Ik mis een beetje de simpelheid van het voetbal of het tennis. Hè? Ik bedoel, gewoon de bal over de lijn of in het net. Nou, oké, daar heb je de VAR dan voor die dat af en toe weer corrigeert. Maar weet je, niks, geen downs, runs, timeouts, passings, quarterbacks, andere zaken. Jij, is het een beetje jouw sport?
Nou, je schetst het eigenlijk ook een beetje zoals ik het zie. Het intrigeert me. Ik bedoel, er is echt een soort van taalgebruik en er is inderdaad een enorme strategie in die plays. Je hebt echt tientallen plays en dan gaat die man naar links en dan ga je weer gooien en dan ga je weer runnen. En dan hebben ze fakes, dat ze net doen of ze de bal geven, maar die houden ze dan. En wat ik ook wel mooi vind, ze zeggen wel eens dat het typisch Amerikaans is om een helm op je hoofd te zetten en terrein te
komen
proberen
terug bij de golf voor,
te proberen veroveren. Ja, precies. Nou ja, dus daar houden ze wel van, lekker terrein veroveren. Maar nou ja, dus alles eromheen, de cultuur, de families en de coaches met van die hele grote headset dat wij die nu hebben, weet je wel. Dan zitten ze, ja, Alabama 4, Impact, weet ik veel. Daar hebben ze allemaal van die codes voor. En dan als ze dan winnen, krijgen ze een grote ton Gatorade over hun hoofd.
Geen champagne, gewoon Gatorade.
Ja, precies. En dan de cheerleaders.
Mede mogelijk gemaakt door Gatorade.
Ergens is het ook heel erg ouderwets, want de meiden die mogen niet meedoen. Die staan langs de kanten. Jee, die staan dan
in te korte rokjes. Ja, het is allemaal wel heel erg seksistisch. Ja.
Maar goed, wat ik zat te denken, Thijs, weet je... We zitten hier nu een aflevering te maken over Amerika. En het is natuurlijk big, big business, dat American football. En ik vind eigenlijk dat we ter ere van onze Amerika-uitzending... ieder een favoriete NFL-team moeten kiezen.
Poeh, ja, ik moet er echt even goed over nadenken, hoor. Ik zit niet heel erg in die sport. Het is een van de weinige sporten waar ik echt weinig van af weet. Maar ik heb er even over nagedacht de afgelopen weken. En mijn favoriete American football team ever... is toch met je waar Tom Brady 20 jaar speelde. Hè? De New England Patriots. Toch met je mijn held.
Nou, je gaat gelijk wel even voor de toppers.
Ja, tuurlijk.
Niks, geen sentiment of zo. Nou, ik heb het even opgezocht. De afgelopen 10 jaar stond dit team 5 keer in de finale en hebben 3 keer gewonnen. Dus echt absolute soort van Ajax van de American voetbal. Of een Barcelona of een Bayern München. En ja, Tom Brady is trouwens getrouwd met supermodel Gisele Bündchen.
Dus nou, dat... zie je, dan snap je een beetje waarom ik voor Tom Brady ga. Maar jij dan, de Dallas Cowboys
of ook mooi.
De Washington Redskins. Oh nee, dat mag niet meer trouwens. Sinds dit jaar is hun naam ook veranderd. En die controverse over die naam van die Redskins was in Amerika eigenlijk net zoiets als onze Zwarte Piet discussie in Nederland, vind je niet?
Ja, eigenlijk pas dit jaar. En dan zou je eigenlijk, als je dan, zou je de Buffalo Black Peets moeten doen.
Nee,
dat doen we niet. Maar mijn favoriete team, dat is een beetje jeugdsentiment. En ik was ooit als kind, als 8-jarige of zo, was ik in de jaren 80... was ik met mijn gezin, met mijn ouders en mijn broer, was ik in Miami op vakantie. En toen kregen we daar allemaal petjes en jassen van de Miami Dolphins.
Leuk.
Weet je al? En ik weet niet, je moet het maar eens even opzoeken. Het is wit en turquoise met een oranje randje. Een hele aparte kleurstelling.
Beetje gay.
Ja, het is een beetje frivol, maar het zag er wel echt heel clean uit. Net als dat, weet je, Real Madrid helemaal in het wit. Maar dit is dan een beetje met turquoise. En het past ook wel weer bij SeaWorld. Weet je wel, dat ligt daar dan vlakbij. Met van die orkatjes die door een hoepel springen. Dat mag nu ook niet meer trouwens.
Ja, Shamu heet trouwens die orka. Heb ik voordat de schandalen kwamen in SeaWorld toch maar mooi meegepakt. Werd ik helemaal gesplashed. Free Willy was het een beetje.
Oh,
Free Shamu.
Ja, precies. Nou, toch weer een filmverwijzing erin gegooid. In die tijd waren de Dolphins trouwens helemaal geweldig. Deden ze mee voor het kampioenschap, voor de Super Bowl. En nu staan ze al jaren echt stijf onderaan.
Beetje dus RKC van de American
Football. Maar ik blijf gewoon trouwe fan.
Goed van je.
Favoriet van mijn broer was trouwens de LA Raiders. Ik weet niet of die nog kent. Tegenwoordig zijn de Oakland Raiders. Die hadden zo'n soort doodshoofd als logo. Is een beetje de...
Mag ook niet meer waarschijnlijk.
dat weet ik niet. En het is wel zo dat de hiphoppers van NWA, die hadden daar ook petjes van. Een Ice Cube en zo.
Daniel, misschien moeten wij onze 100ste bakkie media en dan maar gewoon opnemen op de Empire State Building in New York. Oh. Als we weer naar Amerika mogen vliegen. Nog 50 te gaan ongeveer. Ja.
Als we eenmaal al die geweldige sponsors en luisteraars binnen hebben gekregen via onze nieuwe partner Topcast.
Jawel.
Ja, dan gaan we echt voor onze verdubbeling, de verdubbelaar. En think big, think like an American, Thijs. Woehoe.
Oh ja, zo is het. Nou, dank daarvoor Stan Steegs en Freek Heijnen van Topcast Media. Op naar de 20.000 luisteraars. Past ook wel mooi in het jaar 2020.
2020.
Nou, dames en heren, dit was Bakkie Media alweer. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, De Ondernemer en Adformatie. En sinds kort dus ook bij onze nieuwe partner Topcast Media. En ook zijn we te vinden op de sociale media, op Twitter via @BakkieMedia, op Instagram via @BakkieMediaPodcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot volgende week!
Doei!